Gemeente, jongens en meisjes, toen ik enige tijd geleden ergens wilde aanbellen, zag ik opeens een bordje naast de deur. Met erop in grote letters het woord welkom. Welkom. Ja, zoiets doet heel warm aan en het klinkt ook heel uitnodigend. Gemeente, wat doet het goed om ergens welkom geheten te worden? Ja, nog veel meer. Wat doet het aangenaam aan om je ergens welkom te voelen? Dat je het merkt. Ze zijn blij met mijn komst. Maar nu gemeente jongens en meisjes, geldt het ook van de Heer Jezus Christus als hij komt naar deze aarde? Zijn de mensen blij met de komst van de zaligmaker van zondaren, jongens en meisjes? Ja, ik denk van wel. Want hoe vaak hoor je dat niet in deze tijd van Advent en Kerst, dat lied weer klinken. Nu zijt welkomen, Jezus, lieve Heer. Gisteren nog hoorde ik het lied klinken in het Icasia ziekenhuis. En ik hoorde het zelfs ook in de supermarkt. Maar gemeente, is het waar? Is het echt waar? Is de Heer Jezus welkom in deze wereld? Helaas nee. Dat is een teleurstellende conclusie. In de woorden van onze tekst, Jezus was niet welkom. Hem werd geen hart welkom toegeroepen. Tot driemaal toe legt de evangelist Johannes er de vinger in het Bijbelgedeelte. Ga maar na in vers 5, daar zegt hij, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Niet begrepen, niet geaccepteerd, niet welkom. En in vers 10 zegt hij, en Jezus was in de wereld. Maar de wereld heeft hem niet gekend, niet erkend. Dus niet welkom. En dan in vers 11 onze tekst. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Niet aangenomen, niet welkom. Nota bene, hij de Zoon van God, de Koning der Koningen, is niet welkom. Hij vond gesloten deuren en gesloten harten. Ja, dat zou ons eens moeten overkomen. Dat je bijvoorbeeld bij je familie aanbelt en je wel even de gordijnen ziet bewegen, maar dat ze niet open willen doen. Zo van, met jou willen we niks te maken hebben. Nou, dan voel je de pijn van het niet welkom zijn en woedend draai je om. Een beledigd druip je af en je denkt, die zien mij nooit meer. Niet welkom. Zo is het Jezus vergaan bij zijn komst op de aarde. Ja, de plek van zijn geboorte is wat dat betreft wel heel symptomatisch. Want waarom, jongens en meisjes, wordt de Heer Jezus, het kinderke Jezus, geboren in de stal? Ja, juist omdat er geen plaats was in de herberg, zegt Lucas 2. Geen plaats voor hem. Niet welkom wil dat zeggen. Toen Jozef hier enkele dagen daarvoor aanklopte bij de herberg, toen kwam de herbergier uit. Zo stel ik me dat voor. En hij zei, helaas mensen, de zaak zit vol. Maar in die afwerende handen van de herbergier, gemeente, moeten wij de afwerende houding van de mensheid zien ten opzichte van Jezus. En ja, de een wijst hem af op een grove, brutaal, spottende wijze. Maar een ander doet dat op een hele nette en een beleefde, wellicht vrome manier. Niet welkom. En toen, jongens, is de Heer Jezus toen teruggekeerd naar de hemel? Heeft hij zich erger teruggetrokken in dat hemelspaleis? Is hij weggegaan uit de koude kilte van deze gode vijandige wereld, om de warmte, de liefde van het vaderhuis weer op te zoeken? Zelf gegaan, wachtend wellicht op betere tijden. Gelukkig niet, gelukkig niet. En kijk, dat maakt het wonder van zijn komst in deze wereld nu zoveel te groter en te heerlijker. Hij was niet welkom, maar hij is toch gekomen. Hij heeft zijn komst doorgezet. Hij is gekomen, zo begint onze tekst. Ja, Johannes jubelt het als het ware uit, hij is gekomen. als een machtig heilsfeit, een historisch feit. Ruim 2000 jaar geleden is God zo mens geworden, heeft hij ons vlees en bloed aangenomen. Als gemeente zo'n geweldig groot wonder, dat de christelijke kerk er 2 dagen voor heeft uitgetrokken, afgezonderd, de 25e en de 26e december. En jaarlijks keert de herdenking van dat machtige feit terug. En als ik in de adventstijd als gemeente niet gaan doen, alsof het nog moet gebeuren. En dan is dat vaak het gedachtepatroon van gemeenteleden. En soms ook het beleefpatroon. In de adventsweken leggen we dan een hele sterke nadruk op de zondekennis en het heilkerig verlangen. En pas op de eerste kerstdag, ja, dan wordt de Christus en zijn komst voluit verkondigd. Want zo voelen wij dat aan op kerst. Ja, dan moet het gaan gebeuren. En nu ontken ik natuurlijk niet de noodzaak van de ontdekking aan je zonde en schuld. Ook niet Jezus in je hart moet worden geboren. Ook ontken ik niet dat de Heere God het op eerste kerstdag kan maken tot feest. Integendeel. Maar we moeten als Nieuw Testamentisch nou niet doen alsof Jezus nog moet komen. Want dan krijgen jongens en meisjes misverstanden. Net zoals bij dat kleine jongetje dat het eens aan zijn moeder vroeg. Mam, hoeveel Jezussen zijn er eigenlijk gekomen? Verbaasd vroeg zijn moeder, maar waar raak je dat? Nou, zei het jongetje, elk jaar weer telt het dat er een gekomen is. Nee, hij is gekomen, dat beleiden we als gemeente, ook in deze adventstijd. Hij is gekomen, daarbij ligt alle nadruk op het vrijwillige van zijn komen. De Heer Jezus is niet tegen wil en dank gekomen, zoals een onwillig kind dat om een boodschap wordt gestuurd. Het kan toch zo zijn, jongens, dat je moeder zegt, joh, ga jij eens even naar de supermarkt om dit stad te halen. Maar je wilt niet, je hebt helemaal geen zin, je wil liever gaan spelen. De moeder zegt, en je gaat. Maar zo is die bij Jezus geweest. Hij was heel gewillig. Hier ben ik, vader, zend mij maar naar de aarde. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij is gekomen, gemeente, uit pure liefde. Hij kwam naar deze aarde om door zijn lijden te sterven aan het kruis, zondaren zalig te maken. Hij is gekomen, dat is het blijde evangelie van Gods genade. Hoe stel je nou voor dat hij niet was gekomen? Zouden alle mensen op deze wereld voor eeuwig verloren moeten gaan? Dan zou er niemand van ons zalig kunnen worden. Maar Gode zij dank, hij is gekomen. Ja, tot wie en voor wie is hij gekomen? Tot zijn uitverkoren? Nee, zo zegt Johannes het niet. Daar staat, hij is gekomen tot het zijne. Gemeente, dat zijne, dat mag u heel ruim nemen. Zijne, zijn eigen dingen zou je kunnen vertalen. En dat van heel de wereld. En gemeente, je kunt aan het begin van deze proloog lezen, vers 2, dat de Heer Jezus ook bij de schepping is betrokken geweest als schepper. Aldaar en al wat zich beweegt en leeft is het wettig eigendom des Heren. Ja, al het geschapene is dus het wettig eigendom ook van Jezus Christus. Het is het zijne. Het geldt ook van alle onkerkelijke in Rotterdam, in heel deze wereld, het zijne. Maar als daar is hij niet welkom. O ja, voor wat kerstromantiek staat men nog wel open. Maar voor Jezus als zaligmaker... Nee, het is niet. En elke evangelisatiecommissie en elke evangelist daar ook dagelijks op. Dat hij niet welkom is. Wat zijn er geweldig veel mensen, nietwaar, die nergens meer aan doen. Misschien zijn er als wel kinderen van u bij. De wereld heeft hem niet gekend, niet erkend, zegt vers 10. Maar de kerk van de gemeente van Christus... Dat is natuurlijk de gemeenschap van mensen die Jezus wel aannemen. Gelukkig dat er nog een kerk is. Want in de kerk, daar wordt Jezus Christus wel gekend en wel aangenomen. Ja, dat dachten de mensen uit het oosten ook. Toen ze Jezus kwamen zoeken te Jeruzalem. Ze zeiden, laten we toch gaan naar het centrum van kerkelijk leven. Daar waar de synodegebouwen staan. Jeruzalem, de heilige stad en tempel. Daar zullen ze nu wel feest vieren vanwege de geboorte van Jezus. En wat is dat Die ervaar ik dan teleurstellend, zelfs de orthodoxen. De bijbelgetrouwe schriftgeleerden willen niet van Jezus weten. Al weten ze nog zoveel over hem, ze willen niet voor hem buigen en bukken. Ach nee, ze zijn veel te druk met hun kerkelijk gekrakeel. En een wettisch gekissenis over splinterkwesties. Hij is gekomen tot het zijn. Ja, maar dat staat dan vooral op God, ons volk, Israël en de kerk, het zijn. Vanuit het Grieks kunnen we hier vertalen met zijn familie, zijn huisgenoot. Zijn eigen huis, zijn eigen volk, dat is het volk Israël, de Kahal, Yahweh, de gemeente des Heer. De Heer Jezus komt bij zijn geboorte dan ook niet in een wild vreemd gebied, maar hij komt in zijn eigen omgeving. Hij werd geboren in Israël, ingeboren in de stam van Juda, het geslacht van David, in de stad van David, in Bethlehem. Christus kwam tot het zijn. Ja, het was hem toen om de Joden, de kinderen van Abraham, de schapen van het huis van Israël. U weet wel, die heidense Canaanese vrouw, die krijgt later te horen uit zijn mond. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gekomen tot het zijne, zijn broeders vlees. Gemeente, wat een bevoorrecht, wat een gezegend volk. Hij is gekomen tot de zijne. En toen hebben we natuurlijk de zijne hem met open armen ontvangen. Met blijdschap begroet en gezongen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wees welkom, Emmanuel. Ach, tegen was het maar waar. Het teleurstellende vervolg van ons besluit en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is het erge. Dat is het verschrikkelijke. Niet aangenomen. Met een bloedend hart moet Johannes de Evangelist deze woorden neerschrijven. Niet aangenomen. Dat wil ten diepste zeggen hem verworpen. Dat ze niet van hem gediend zijn. En daarvoor is in grote nood. En u wilt hem helpen. Maar hij wordt met stenen van het erf gejaagd. Of zelfs afgetuigd. Zo is het. Jezus vergaat zijn komst op aarde. In Bethlehem is hij al niet welkom. In Nazareth willen ze hem van de rotsen naar beneden werpen, niet welkom. En in Gadara wordt door de Gadareen aan hem gevraagd, u alstublieft weggaan, niet welkom. En in Judea kon hij niet meer vrij rondwandelen, omdat de Joden hem zochten te doden, niet welkom. En het loopt tenslotte daarop uit, dat ze hem uitbannen en aan een kruis slaan. U schudt het hoofd, u zegt, dat is wat. Ja, maar gemeente, wat hebben wij dan zelf met Jezus gedaan? Ook wij als Nieuwtestamentische gemeente zijn het zijne, zijn huisgenoot. Wat ook tot ons is hij gekomen in de christelijke opvoeding, in de prediking van het woord. Ook wij behoren tot het zijne, we zijn Israël ingelijfd, krachtens het verbond is de geëerspalen zin en in de heilige doop heeft Christus zijn eigendomsmerk op ons gezet. Ja, en is hij welkom bij ons, nemen wij hem aan? Helaas niet, Johannes, let erop, zegt het heel algemeen, heel radicaal. Het geldt van het totaal van het zijne, niemand uitgezonderd, dus zij hebben hem niet aangenomen. Ja, de wereld, zegt u. Die, nee, ook de kerk, ook zijn huis, zegt ons tekst. Van Dijk, waar de dominee Jack van Dijk vertelt in een van zijn dagboeken van een negen zwarte man die huilt op de stoep van een blanke kerk ergens in Zuid-Afrika. Toen had je nog die rassendiscriminatie, nietwaar? Hij stond te huilen, want hij mocht niet naar binnen in die kerkdienst van blanken. En toen kwam de Heer Jezus bij hem en die vroeg, waarom huil jij toch? Wel, zei die man, ik sta hier al die tijd en ze laten me maar niet binnen. Toen zei Jezus tegen hem, ik sta hier al ruim 2000 jaar aan de deur van de kerk om binnengelaten te worden en ze laten me er niet in. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Zo gemeente wil Johannes ons kerkmensen erachter brengen, dat ook wij van nature niet van Jezus als zaligmaker willen weten. En dat niemand, maar ook niemand van ons op hem zit. Opdat we niet willen sterven aan onszelf. Opdat we niet willen leven van vrije genade alleen. En zo tekent vers 11 onze vijandschap tegen de genade van God. Gemeente, aannemen, dat duidt op het in ontvangst nemen van een geschenk. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Het geschenk van de Vader niet aanvaard. Zo heel vreemd en dwaas, nietwaar? Als gemeente worden er ergens in de stad ter introductie gratis flesjes uitgedeeld. Dan zijn er als kippen bij die in ontvangst te nemen. Want ja, wat een Nederlander gratis kan krijgen, nietwaar, dat zal hij niet laten liggen. Behalve op geloofsgebied. Want ziet gemeente, nu komt de Heer met het allergrootste geschenk naar ons toe. Het geschenk van zijn eigen lieve zoon. En we zingen er zelfs van, o dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. En dat geschenk wordt in de prediking gelegd aan de deur van jou en mijn hart. Is dat niet ontroerend? Is dat niet om diep van onder de indruk te komen? Dat de Heer u zijn zoon aanbiedt tot een zaligmaker? Heer Jezus zegt in Johannes 6, doe het op zichzelf. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En de profeet Jesaja roept het uit in Jesaja 9. En een kind is geboren, een zoon is ons gegeven. Johannes 3 vers 16 spreekt ook al over dat geschenk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Gegeven, daar hebt u het weer. Kerstfeest, dat is het feest van Gods gaven. Maar hoor dan gemeente, wat voor een feestbedervers wij zijn. De zijnen hebben hem niet aangenomen. We halen onze neus op voor het allermooiste geschenk, een geschenk van eeuwigheidswaarde. En de een doet het op een onverschillige manier en de ander doet het op een vrome manier. Niet aangenomen. Dan voelt u wel, daarin ligt scherpe aanklacht aan ons adres. Daarin stelt het hemelse rechtshof ons in staat van beschuldiging. Niet aangenomen. Daar heb je nu de grootste zonde, het ongeloof. Wilt u nog een klaarder bewijs van onze geestelijke doodstaat? Niet aannemen. Daarmee laden we een grote schuld op ons. Er zijn wel eens hele ernstige, serieuze gemeenteleden die klagen over gebrek aan schuldbesef. Ze leven heel netjes, ze doen geen rare dingen. Ze tyranniseren hun vrouw en kinderen niet. Ze bewegen zich niet in het spoor van de criminaliteit. Nee, keurig netjes, plichtsgetrouw. Maar ze vergeten dat ze zich ondertussen schuldig maken aan het allerergste. Het niet aannemen van Jezus' grootste geschenk. Hij is gekomen tot het zijn en de zijn hebben hem niet aangenomen. Niet welkom, toen niet en nu niet. Een trieste afloop. Heere God, gemeente kan zijn kerstgeschenk niet aan ons kwijt. Wij dwarsbomen Gods kerstfeest. U zegt dus, het kerstfeest gaat niet door. Toch wel. Toch wel. Want let er maar op, wat onze tekst zegt, na aanvankelijke weigering zijn er die hem of laat in hun leven alsnog gaan aannemen. Hoor maar. Maar zoveel hem aangenomen hebben, gelukkig er zijn er die hem wel gaan aannemen als de gegevene van de Vader. En daarom heeft het evangelisatiewerk ook in deze grote stad zin. Er zijn er. Er zullen er zijn die hem gaan aannemen. Zoveel, zegt onze tekst. Dus niet zo weinigen. Als ze dan weliswaar niet allemaal. Er zullen er toch zijn die behoefte aan hem gaan krijgen. En hem zullen aannemen als zaligmaker. Niet weinigen. Oh, het zal een menigte worden die niet tellen kan. Uit allerlei geslacht, tong, ras en natie. En gemeente, mag ik het u vragen. Is het ervan gekomen in uw, in jouw leven? Is het gekomen tot het aannemen van Jezus? Want bedenk wel, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, in Gods naam mogen u de Heer Jezus aanbieden, prediking van het woord, met daarbij de krachtige oproep, neem hem aan. Jezus aannemen, ja, dat kan natuurlijk met volle handen, dat begrijpt u wel. We hebben van nature van die volle handen. Niet waar? Stel je voor, je bent jarig. Mensen stromen de kamer binnen, het ene cadeautje naar het andere. Die staan met je handen vol. En dan komt er iemand met een heel duur cadeau. Ja, maar voor je dat kunt aanpakken, moet je dat andere opzij zetten. Loslaten. Ja, je wilt het graag en daarom laat u dat andere ook los. Algemeen, zo is het ook geestelijk. Daarom, gemeente, laat alles van uzelf maar vallen. U zegt, ja, maar valt het kapot? Nou, wat zou dat? Dat weegt toch niet op tegen de waarde van Christus Jezus. In hem ontvangt u de gemeenschap met God. De vergeving van uw zonden, de gerechtigheid en de heiligheid voor God. En zelfs het eeuwige leven, de eeuwige erfenis. En dat is toch meer waard dan het fijnste goud op aard. En daarom zegt apostel Paulus, ik heb alles schade en drek geacht, om de uitnemendheid van Christus mijn Heer, al zijn eigenheid laten vallen, in scherven laten vallen, maar het deerde hem niet, gemeente, want toen werd het, nu ken ik waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Toen was hij de koning te rijk, hem aannemen. Ja, dat doen mensen die niets meer hebben dan zonde en schuld. Hem aan. Kijk, daar hebt u nou het punt van de toe-eigening. Waar sommige gemeenten soms zo geweldig en langdurig mee kunnen worstelen. Ja, u en jij, je verlangt er wel naar om deel te hebben aan Christus. Maar u vraagt het zich af. Ja, hoe gaat dat dan? Dat aannemen. Hoe gaat het nou in zijn werk, die toe-eigening van het heil? Ja, duidelijk is wel dat het daarbij niet gaat om een lichamelijke handeling. Want Jezus is niet meer op de aarde. Wij kunnen hem niet meer aanraken met onze handen. Wij kunnen onze lichamelijke armen nemen zoals de herders in de stal dat konden doen, jongens en meisjes. Wij kunnen, zegt onze Heidelberger Catechismus, het ons niet anders toe-eigenen dan door te geloven. Leest u maar verder in de tekst 12. Namelijk die in zijn naam gelooft. Zo gaat Johannes dat aannemen van Jezus verduidelijken. Jezus aannemen, dat is een geloof. Zijn om zo te zeggen twee uitdrukkingen voor dezelfde zaak. De geestelijke toe-eigening, het zijn synoniemen. Dat aannemen en dat geloven in mijn naam. Met andere woorden, dat aannemen, dat geschiet door te geloven in zijn naam. U zei, ja, maar je gelooft er niet zomaar in een naam, maar in een persoon. Jawel, maar die naam, dat is de uitdrukking van zijn wezen. De engel heeft het toch gezegd tegen Jozef. En gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die naam Jezus betekent zalig maken. En in zijn naam geloven betekent dan ook niets anders dan hem in het geloof omhelzen, je zalig maken, de zonde vernielen. En daar ga je ook van zingen. Die naam is naar waarheid, mijn Jezus ook waard. Want hij kwam om zalig te maken op aard. Ik ken die naam nog niet. Die naam draagt mijn heil, mijn lust en mijn lied. In zijn naam geloof. Dat wil zeggen, jezelf je heel leven aan hem overgeven. Je bent met al je zorgen, je zonden, je schuld aan hem toevertrouwen. Leunen en steunen op zijn volbrachte werk aan het kruis. En kijk, gemeente, wie zo Jezus aanneemt, die steelt hem niet. Er zijn helaas nog wel eens heilbegerigen die schrikken van die uitdrukking. Leven met een gestolen Jezus. Nou, dat is een uitdrukking die meer kwaad dan goed heeft gedaan. Want allereerst moet u bedenken dat aannemen iets heel anders is dan een ongeoorloofd grijpen. Een stelen, wegpakken. Kijk, als ik nou een briefje van 50 euro op de tafel leg. Zo even, omdat ik het niet in mijn zak wil houden. En iemand grist het weg. Dan is dat natuurlijk geen aannemen, maar dan is dat stelen, wegpakken. Pakken. Maar kijk, gemeente, als ik nou dat briefje daar neerleg en zeg, alsjeblieft, dat is voor jou. Dan mag je het aannemen. Dan mag je het in ontvangst nemen. Nou, het Griekse werkwoord voor aannemen hier in onze tekst kunnen we ook vertalen met ontvangen. Het gaat dus om om in ontvangst te nemen datgene wat God je schenkt, je aanreikt, namelijk de zoon van zijn liefde. Eva, broeders, Erskine, Erskine, zoals je dat wil. Een godvrezende oudvader zegt in dit verband, een geschenk kan men stelen. Jezus gegeven door de Vader, derhalve is hem aannemen geen stelen. En daarom neemt hem vrijmoedig aan tot uw zaligheid. Ja, wie hem niet aanneemt, die steelt, die rooft Gods eer. Christus aannemen. Dat is gemeen nou het allerbelangrijkste in ons leven. Want zo word je namelijk een kind van God. Die hem aangenomen hebben, zijn kind van God. Moet zich een koningskind weten. Ja, zich een kind van God noemen. Het is wat. Onlangs belde een familielid mij heel trots op. Had een studie gevolgd naast zijn drukke dagelijkse werkzaamheden. En hij zei, ik mag mij nou ingenieur noemen. Ik zeg, dat is geweldig. Maar mag je je nou ook een kind van God noemen? Want dat is een eeuwige titel. Deze afgelopen week kwam mij een damesblad onder ogen, waarin een oud-catechisant uit mijn vorige gemeente getuigenis weggaf tegenover de wereld. En waarin ze ook open zegt, ik weet dat ik een kind van God ben. U zegt, dat is nogal wat. In de gemeente Goddank, zo is het, want hier staat het zwart op wit. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven kinderen van God te worden. U zegt, ja, te worden. Dan gaat het niet om een zijn, maar om een worden. Dus het waar, dus dat waar als het gaat om de uitleving. Dan is het meer een worden dan een zijn. Want er mankeert zoveel aan. Er zijn zoveel schuldige tekorten. En zo bezien is de reactie van die godvrezende man zo begrijpelijk. Toen aan hem werd gevraagd, bent u christen? Had hij dat merkwaardige antwoord. Hij zei, nee, ik word het. Ik word het. Het gearriveerd christendom met zo'n aanspraak geen weg. Meer en meer een christen worden. Dat is de dure roeping van alle gelovigen. Zo kijkt ook uit Colossense 2. Gelijk gij Christus de Heer aangenomen hebt, wandelt al zo in hem. Maar let erop, dat worden doet niets af aan de status van kind van God zijn in door Christus Jezus. Nou, op die innerlijke status, daarop doelt de evangelist Johannes hier. Het kind van God zijn. Hij wil zeggen, door hem aan te nemen, word je een kind van God, namelijk door in zijn naam te geloven. In dat geloven ligt de macht en de kracht om een kind van God te worden. En gemeente, wat is dat geweldig. Zo bezien zijn er gelukkig heel wat kinderen van God, ook in de gemeente vandaag de dag. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren, die Christus aannemen. Die hebben de macht, we kunnen ook vertalen, de bevoegdheid, het recht. Om zich kinderen van God te noemen. Dat verzekert de Heer ons in deze tekst. Dan weet ik dat ik een kind van God ben niet zozeer omdat ik dat voel. Maar omdat de Heer God dat hier zegt in zijn woord. Spurgeon gaf, maar ik meen daarvan ook een treffend voorbeeld. Hij vertelt van een soldaat die in het heet van de strijd het leven van de generaal redt. En toen zei de generaal, meteen, jij bent kapitein. Die soldaat die klein was geworden, die reed toen naar zijn kameraden toe en ging allerlei bevelen uitdelen. Maar omdat hij de onderscheidingstekenen van kapitein nog niet op had op zijn uniform, vroeg hij, waar haal jij het recht vandaan om ons te bevelen? En hij zei alleen maar, de generaal heeft het gezegd. Ziet u gemeente, hebben wij Christus aangenomen, we hebben het recht om ons kind van God te noemen, want de Allerhoogste heeft het gezegd, hier in Johannes 1. Liefde ons aanklagend geweten, en zelfs de duivel kan ons dat recht niet meer betwisten, maar dan mogen we instemmen met de jubel van de apostel Johannes, 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk de kinderen van God genaamd zouden worden. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Gelukkig. Er zijn toch velen die hem aannemen, bij wie Jezus toch welkom is. deze mensen? Zijn zij dan beter dan die ander? Zijn ze van nature gewillige, gelovige? Hebben ze een vrije wil ten goede? Wel nee, van huis uit even onwillig als de ander. Even weigerachtig van zichzelf. Nee, dat aannemen was te danken aan de werking van Gods geest in hun hart als pure genade. Van zichzelf zouden ze nooit toe zijn gekomen. Nee, God alleen de eer. Het is ten diepste te danken aan zijn verkiezende liefde. En dat het gemeente alleen Gods genade is die ons bracht tot aannemen. Dat wordt hier door Johannes ondubbelzinnig aangetoond. Want hij snijdt al dat roeien in onszelf radicaal af. En hij roeit al onze eigen roem met wortel en tak uit. Niet uit ons, alles uit hem. Daar zet Johannes een dikke viervoudige zweep onder in verzetting. Die Jezus aannemen. Die kinderen van God, die zijn dat niet uit de bloeden. Ook niet uit de wil van het vlees. En ook uit de wil van de man. Ze hebben dat niet van zichzelf. Maar ze hebben het van God gekregen. Ze zijn uit God geboren. God heeft ze wekt tot zijn kinderen. Het is geen biologisch gebeuren. Het komt niet op uit de mens dat aannemen. Maar het komt op uit God zelf. Niet uit den bloeden. De oorspronkelijke taal van de Bijbel wordt daar meervoud gebruikt. Niet uit den bloeden. Begrijpelijk gemeente. Al denken dat men in de oudheid dacht dat een kind ontstond uit twee bloedstromen, die van de vader en die van de moeder. En dat andere niet uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, wat bedoelt Johannes daar dan mee? Nou, de kerkvader Augustinus die zegt, heeft er oplossing voor gevonden, hij zegt de wil van het vlees, daar wordt de moeder mee bedoeld, en de wil van de man, daarmee wordt de geslachtsdrift van de vader bedoeld. Gemeente, dit is in ieder geval wel duidelijk. Dat geestelijke kindschap, dat produceren wij niet zelf. Dat is geen vrucht van de mens. Uit gemeenschap van twee mensen. Ja, daaruit ontstaat een natuurlijk kind. Van dat kind geldt zonder ontvangen en geboren. De mens is geestelijk niets goeds verwacht. Kind van God wordt je dan ook niet krachtens geboren, maar alleen door wedergeboorte. Door de geboorte van boven, door de geestelijke geboorte. Alleen uit kracht van die wedergeboorte is het dat we Jezus gaan aannemen. Maar nu goed oppassen gemeente, want het let heel nauw. Wij moeten in de geloofsbeleving wel vasthouden aan de volgorde van onze tekst. Eerst dat aannemen, om dan te gaan beseffen dat dat te danken is aan Gods wederbarende kracht en genade. Kijk, zetten wij de wedergeboorte voorop, dan worden we passief, dan gaan we afwachten. Dan nemen we ook die oproep tot geloof op Jezus aannemen, niet meer serieus. Johannes wil ons slechts laten zien, in vers 13, waar de oorzaak, de bron, het geheim van dat aannemen ligt. En dat ligt in God. Zeker gemeente, wanneer we Jezus aannemen in een oprecht geloof, dan is het God zelf die door een nieuwe geboorte ons daartoe brengt. Maar u moet nooit denken, ja, dan moet ik eerst eens weten of ik wederom geboren ben, voordat ik Jezus kan en mag. Want bij God het eerste is, dat is in ons bewustzijn nog niet het eerste. En daarom let goed op die volgorde in onze tekst. Het is belangrijk voor de geloofsbeleving. Calvijn, die zegt, we moeten niet zozeer een tijdsvolgorde tussen wedergeboorte en geloof. Je moet ze heel dicht bij elkaar houden. Hij gebruikt dan de uitdrukking, beiden accorderen zeer wel. Dat is een geliefde uitdrukking. Ze accorderen met elkaar. Richt u maar op de roep tot geloof in Jezus Christus. Die gelooft, zegt Jezus zelf in Johannes 5. Die gelooft, die is overgegaan uit de dood in het leven. En die verdomen is. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Zie daar gemeente de kracht van de zonde, het ongeloof. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft die macht, voegdheid gegeven, kinderen van God geworden, niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Zie daar de triomf van Gods genade. Zo gemeente gaat er een streep door al het ons. Jezus en oprechtheid aannemen, die kunnen alleen maar roemen in Gods genade. Dan eindigen we met de eeuwige lichtjes in de Heer. Dan kloppen we zelf niet op de borst en dan zeggen we niet heel trots, Ik heb Jezus aangenomen. Ik heb mijn hart voor Jezus opengezet. Nee, dan zeggen we, dat was Gods wonderwerk in mij. God de eer ook van dat aannemen. Dan zeggen we, lieve Heer Jezus, uit mezelf was ik er nooit toe gekomen. Maar ik heb ogen gekregen om u te zien. Ik heb handen gekregen om u aan te nemen. En ik heb een hart gekregen om u te beminnen. Zo gemeente leef of uit de verwondering. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Zoveel aangenomen hebben. Die heeft de macht gegeven kind van God te worden. Nou gemeente, doet u dat? Doe jij dat? Ja. In de prediking komt hij vanmorgen bij u op de stoep van uw levenshuis staan. En ontvaart hij dan dat bordje naast de deur van jouw hart. Welkom. Zo ja, dan neemt u hem aan. Dan laat u hem graag binnen. En dan viert u kerstfeest. Christusfeest met het hart. En u zingt hem terecht. Nu zijt welkom. Jezus, lieve Heer. Amen.